heel veel dingen van Nederland enorm gaan waarderen. He, ook toen ik in het buitenland zat. Omdat je dan opeens beseft van wat is het eigenlijk ontzettend fijn dat we een politieke cultuur hebben die uiteindelijk, ondanks alle versplintering, probeert nog steeds constructief te zijn. Hè? Dat zie je nog steeds wel eens in de Kamer, dat een oppositiepartij opeens zegt van ja, maar dit vind ik eigenlijk een heel goed voorstel van de regering, ik ga hierin mee. Nou, dat is in andere landen is dat bijna ondenkbaar.
Welkom bij alweer de derde aflevering van Global Gossip, de podcast over internationale politiek gemaakt op de Haagse Hogeschool. Mijn naam is Ruud Schapink en naast mij zit zoals altijd Mendeltje van Keulen, lector bij de Haagse Hogeschool. Vandaag gaan we kijken naar Europa en naar de positie van de Europese Unie op de wereldpolitiek. Dat moet jij naar uit hebben gekeken, Mendeltje.
Ja, ik vind dit weer een ontzettend leuk gesprek, denk ik. Want kijk, als we het over de internationale politiek hebben, dan heb je het op een of andere manier ook vaak al heel snel over de media. En over de rol die de media daarin speelt of zou moeten spelen. Ik hoor vaak als lector Europa van daar zou eigenlijk veel meer aandacht voor moeten zijn in de media. Dat wist ik allemaal niet, zeggen mijn studenten dan als ze horen over Europese politieke ontwikkelingen. Dat zouden we willen lezen in de krant. En daarom is het zo leuk dat we vandaag Stefan Alonso bij ons hebben te gast. Welkom Stefan.
Dankjewel.
Ja, fantastisch. Een stem die ik ken van de podcast die ik zelf luister, maar nu dus aanwezig in onze podcast. Dat is superleuk. Ja. Je bent journalist bij NSC Handelsblad, ja. Met de portefeuille Europa en Buitenlandse Zaken.
Ja, min of meer, ja. Ja.
Hoe gaat dat? Hoe moet ik het me voorstellen, zo'n functie?
Ik werk al 20 jaar voor NSC. Ik heb eigenlijk, ik ben ooit begonnen op de buitenlandredactie. Heb toen een tijd lang economie gedaan. Toen ben ik al vrij snel correspondent geworden in Polen. Dus daar begon mijn buitenlandse avontuur. Toen ben ik even een paar jaar teruggekomen naar Nederland. En toen ging ik alweer naar Brussel. Dus toen werd het, buitenlandse avontuur nog groter in feite. En toen ik terugkwam naar Den Haag had ik zoiets van, ik wil eigenlijk wel door met dat buitenland. En het punt is namelijk, als je zeg maar de Haagse politiek volgt, dan heb je vaak het gevoel dat de Europese dimensie een beetje ontbreekt. Hè? We hebben nogal een vrij in onszelf gekeerde politieke cultuur. En ik heb het een beetje als mijn heilige opdracht opgevat, zeg maar, om een soort brug te zijn of te vormen tussen Den Haag en Brussel. Dus dat zie ik echt als mijn taak. Zorgen dat Brussel binnenkomt in Den Haag en dat Den Haag ook binnenkomt in Brussel. Dus ik heb ook heel veel contact met onze Brusselse correspondenten.
En sta je daar alleen in? Of merk je dat die missie vorm krijgt? Of is het nog lastig?
Er zijn talloze experimenten geweest op de krant om Europa goed vorm te geven. Sommige experimenten zijn totaal mislukt. We hebben op een gegeven moment ook bijvoorbeeld Europa-pagina's gehad in de krant. Maar dat voelde een beetje geforceerd. Hè? Want waar begint Europa? Waar houdt het op? Weet je wel? Soms is Europa buitenland, dan is het weer binnenland. Hè? Dat is ook Europa. Soms is het opeens economie. Dus dan, als je dan heel geforceerd een plek gaat creëren in de krant die Europa heet, dat werkt eigenlijk niet. Weet je wel? Dus dat idee zijn we al lang geleden van afgestapt. En nu is dat een beetje, altijd een beetje zoeken naar de juiste vorm. Maar dat gaat heel goed, weet je wel. Iedereen is daar enthousiast over. Iedereen begrijpt ook dat het belangrijk is. Dus helemaal nu met de coronacrisis. Hè, dan zie je gewoon weer toch hoe Europees alles is en hoe internationaal alles is. Dus.
Werkt dat ook in je werk als buitenland verslaggever? Je loopt natuurlijk veel rond op het Binnenhof. En de klacht die veel internationalo's hebben, vaak is dat het toch wel een heel lokaal debat is wat er in Nederland wordt gevoerd. Ja. Herken je die klacht?
Ja, enorm, enorm. Hoe zou ik het zeggen? Toen ik in Brussel zat, zeiden mensen vaak van, dat is zo'n bubbel. Maar sinds ik terug ben in Nederland en ik zit nu 2 jaar in Den Haag, heb ik het gevoel dat Den Haag eigenlijk een nog veel grotere bubbel is. Of een nog veel kleinere bubbel, moet ik eigenlijk zeggen. Want het is gewoon, het is een vrij klein overzichtelijk wereldje. Iedereen is heel erg met elkaar bezig. En er wordt weinig, de blik is weinig naar buiten gericht. Hè? Terwijl in Brussel is de blik per definitie naar buiten gericht. En heb je te maken met in ieder geval 27 nationaliteiten, hè, van alle Europese lidstaten. En nog veel meer, want er lopen ook Britten rond, Chinezen, Amerikanen. Hè, dus het is bij uitstek een heel internationaal wereldje. En Den Haag is gewoon heel erg Den Haag.
Hoe komt dat? Want er lijkt me toch voldoende aanleiding wereldwijd om te zien wat er allemaal gebeurt, om daar wat meer over te schrijven of daar meer aandacht aan te besteden.
Ja, ik hoor daar verschillende verhalen over. Hè. Je hoort vaak Tweede Kamerleden die zeggen van ja, Europa, daar valt geen eer aan te behalen, zeggen ze dan. En dat heeft een beetje te maken, denk ik, met de enorm lange wetgevingscyclus in Europa. Of tenminste enorm lang. Weet je wel, het duurt altijd even voordat een wet tot stand komt en dan helemaal is afgerond. En tegen die tijd zijn er vaak alweer verkiezingen geweest. Dus het is heel moeilijk scoren met Europa. Je kunt heel moeilijk tijdens een verkiezingscampagne zeggen van dit heb ik bereikt in Europa. En als partijen dat vaak al zeggen, hè, als ze bijvoorbeeld zeggen van wij hebben ervoor gezorgd dat in Europa de roaming is afgeschaft, dan is dat vaak een proces wat 15 of 20 jaar eerder is ingezet. Dus dan, hè, dan moet het maar net goed uitkomen op dat moment dat er iets wordt bereikt in Brussel waar jij wat aan hebt. Weet je wel? Dus het is heel moeilijk. Je hebt het niet echt zelf in de hand. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Het is moeilijk scoren. Het is moeilijk om mee in de picture te komen. Het is ook vaak voor veel mensen een beetje abstract. Ik vond het heel interessant. Je zei in je inleiding had je het over grootmachten China en grootmachten Amerika. Het, nooit iemand zal zeggen grootmacht Europa. Wat natuurlijk een beetje raar is. Want wij zijn ook met z'n bijna 500 miljoen. Hè? Dus we hebben ook wel degelijk een enorme economische macht in ieder geval. En het grote probleem in Europa is vaak dat we die economische macht niet in daadwerkelijke politieke macht in de wereld weten. Of geopolitieke macht weten te vertalen. Maar we zijn natuurlijk wel degelijk ook een grootmacht. Maar zo wordt er niet over gedacht. Mensen zijn toch heel erg bezig met hun eigen land. Veel kiezers zijn denk ik ook bezig met hun eigen land. Er zijn ook weinig partijen die zich profileren met buitenlandse onderwerpen. Dus ja, ik denk dat het toch lastig wordt gevonden, het buitenland en Europa. Het buitenland, dat is een plek waar je nou op vakantie gaat, zeg maar, weet je wel? En daar houdt het dan een beetje op, simpel gezegd.
Zou het beter kunnen? Zou er meer aandacht kunnen zijn voor internationale politiek aan het Binnenhof en in Den Haag?
Ja, nee, absoluut. Absoluut. Dat kan zeker. En dat is een onderwerp wat jij ook goed kent, Mendeltje. Maar de Tweede Kamer ondersteuning is vrij zwak als het gaat om Europa. Je merkt dat bijvoorbeeld heel erg als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Bundestag. Hè, die hebben gewoon echt tientallen mensen rondlopen in Brussel die alle dossiers bijhouden, die gewoon de hele tijd aan het schakelen zijn tussen Brussel en Berlijn. En wij hebben één of twee mensen daar, één geloof ik nu zelfs op dit moment, hè, die als schakel functioneren tussen de Tweede Kamer en bijvoorbeeld wat er in het Europees Parlement gebeurt. Nou, dat is gewoon ontzettend jammer, weet je wel. Juist voor een land als Nederland, waarvan we zijn toch een land met een hele open economie. Wij handelen veel met het buitenland. Dat zie je nu ook met de coronacrisis, hè, hoezeer wij eigenlijk afhankelijk zijn van het buitenland. En soms verbaas ik me daar wel over hoe weinig wij daar eigenlijk in investeren, weet je wel. In het feit dat het juist in ons belang is om de allerbeste kennis te hebben over wat er nou eigenlijk gebeurt in Brussel. Natuurlijk zou dat beter kunnen. Maar ja, weet je, we zijn gewoon een heel zuinig volkje. Dat is gewoon echt wel waar. Ik bedoel, ik zeg altijd maar van. Ik weet nog dat ik een keer met Frans Timmermans naar Parijs ging. En dat we daar naar het Élysée gingen. En dat was heel indrukwekkend. Je liep daar binnen en het straalde macht uit. En het was allemaal heel pompeus. Rijke ornamenten en ongelofelijke schilderijen. Je had een beetje het gevoel alsof je het Louvre binnenliep, zeg maar. En de Tweede Kamer is gewoon een heel. Of sowieso overheidsgebouwen in Nederland in het algemeen. En ook in Brussel trouwens. Zijn gewoon altijd een beetje. Ja, gewoon een beetje zuinig ingehouden, ingetoomd. Men wil daar eigenlijk niet te veel geld aan uitgeven, heb ik altijd een beetje het gevoel. En dat is jammer.
Nou, hoeft het niet per se veel geld te kosten om je als Kamerlid goed in te lezen en in te werken.
Nou, nee, maar dat is waar. Maar je moet natuurlijk wel gewoon mensen hebben die dossiers volgen. En dat kost gewoon geld. Ik bedoel, je moet gewoon zorgen dat er genoeg mensen zijn die de hele tijd de agenda bijhouden. Die gewoon precies weten van, ze zijn nu dit zaadje aan het planten en over een half jaar komt daar een bloem uit. En dan moeten we even scherp zijn. En dat, in Brussel moet je gewoon altijd wel goed opletten. Want het lijkt allemaal alsof het heel langzaam gaat. Maar vaak kom je er toch achter dat je een bepaald moment van beïnvloeding hebt gemist net, zeg maar. Dat is natuurlijk ook de frustratie van het Nederlands parlement. Dat ze vaak het gevoel hebben dat ze achter de feiten aanhobbelen, wat ook zo is. Maar dan heb ik zoiets van, ja, zorg dan dat je gewoon genoeg mensen hebt die gewoon je waarschuwen voor bepaalde ontwikkelingen. Dus dat kost wel geld. Ik denk dat dat wel geld kost. Het hoeft niet veel geld te kosten, maar het kost wel geld. Weet je wel? En we zijn toch echt, wij willen graag toch vaak voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Ook zeg maar in onze hele democratische politieke cultuur. Het is niet iets. Er is altijd gedoe over geld in de Tweede Kamer. De verbouwing ook. De hele verbouwing moest heel goedkoop. Nou, dat is één groot drama geworden. Want dat bleek dan allemaal mis te zijn gegaan. Ja, ik ken het dossier niet heel goed. Maar dat voelt heel herkenbaar. Hè? Dan heb ik zoiets van, misschien hadden we dan toch wat ambitieuzer moeten inzetten. En dan hadden we nu dat gezeur niet gehad, zeg maar, over de verbouwing. Nou, ja, datzelfde geldt een beetje voor Europa.
Je zei net, dat is toch wel typisch Nederlands. Nou heb je een hele tijd als Nederlander in het buitenland rondgelopen.
Ja.
Twee keer, in ieder geval in Polen en in Brussel, ja. Als ik me niet vergis.
Ja.
Herken je dat beeld van de typische Nederlander?
Nou, dat denk ik wel. Ik bedoel, kijk, wat ik altijd fascinerend heb gevonden is dat in Polen liepen gewoon heel veel Nederlanders rond. De Nederlandse ondernemers wisten gewoon prima wat ze hadden aan Europa, weet je wel? En die waren er als de kippen bij om geld te verdienen in Polen. Alle grote initiatieven in het bedrijfsleven, dus dat meestal een Nederlander achter. Dus die waren wel aan het opletten, zeg maar. En dan als je dan dat dan afstak tegen toen eigenlijk al ook met het debat over Europa in de Tweede Kamer, dan ontstond er vaak een soort kortsluiting in mijn hoofd van hoe is het in godsnaam mogelijk dat deze ondernemers heel erg naar buiten zijn gericht en dat we een politiek hebben die zo naar binnen is gekeerd. Daar zit een soort rare tegenstelling die ik nooit echt goed heb begrepen. Wij zijn gewoon eigenlijk heel actief in heel Europa. Echt heel actief, denk ik. Dus heel ondernemend volkje. Maar we lopen er niet graag mee te koop. En als er dan iets terug wordt gevraagd, hè, dan zeggen we al heel snel van, ja, maar dat is niet de bedoeling, weet je wel. Ik bedoel, wij verkopen jullie spullen, maar het is niet de bedoeling dat jullie ons om hulp vragen of om, weet je wel, dat is niet de bedoeling. Dus dat is een beetje de Nederlandse mentaliteit vaak gewoon, als het gaat om Europa.
Ja, dat is iets wat ook wel pijnlijk duidelijk is geworden de afgelopen weken. Als er iets teruggevraagd wordt, dan is het lastig.
Ja.
De hele crisis rondom de coronasituatie gedaan met onze positie in de Europese Unie?
Nou ja, dat was natuurlijk diplomatiek gezien gewoon een soort dieptepunt in de recente Nederlandse geschiedenis. Want wat er gebeurde eigenlijk was dat door die hele coronacrisis is gewoon eigenlijk de hele economie van Europa min of meer aan het instorten. En daar moet over gepraat worden, hè? Daar moet serieus over gepraat worden. Wij zijn natuurlijk altijd heel erg van sparen in goede tijden en dan uitgeven in moeilijke tijden. En dat is op zich ook heel verstandig, weet je. Dat is echt heel verstandig, denk ik. Ik bedoel, dat zouden inderdaad meer landen moeten doen als ze dat kunnen, als ze daar rijk genoeg voor zijn. Alleen, het probleem was dat onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra, deze op zich hele redelijke filosofie op het precies het verkeerde moment voor het voetlicht bracht. En daarover begon. En eigenlijk een beetje, zo van, ja, hoe kan het eigenlijk dat wij buffers hebben en jullie niet? Hoe kan dat eigenlijk? Op precies het verkeerde moment. Namelijk het moment dat er gewoon echt lijkstoeten door de straten van Italië heen aan het rijden waren. En dat gewoon iedereen behoorlijk in paniek was over wat dat virus aan het veroorzaken was. En om dan op zo'n moment over zoiets te beginnen, dat viel gewoon totaal verkeerd. Dus wat heel interessant was daar, is dat je zag dat op zich de boodschap van Nederland, daar kun je het mee eens zijn of niet. Dat is gewoon een soort politieke keuze en dat is ook prima verder. Maar het was vooral het gebrek aan tact wat ons hier gewoon totaal de das ontdeed. En wat Nederland uiteindelijk wel beschadigd heeft. Weet je, en het probleem bij dit soort dingen is dat je weet dat pas veel later. Je weet dat nu nog niet. Weet je, het is niet zo dat we morgen opeens denken van, oh ja, ja, ja. Nee, in Europa is het heel erg van elkaar dingen gunnen. Hè? Dat is hoe Europa werkt. Soms vraag je iets en soms dan geef je iets en je gunt elkaar wat. En de gunfactor, hè, dat zeggen diplomaten ook altijd, de gunfactor is heel belangrijk in Brussel. Nou, en die gunfactor is voor Nederland op dit moment best laag. Hè? Dus dit gaan we nog wel terugkrijgen in andere dossiers.
Je zei al, dat zeggen diplomaten, de gunfactor, die zouden dat zeker benadrukken. En ik vind ook dat we een heel mooi core diplomatiek hebben in Nederland.
Ja.
Hoe kan dit zijn gebeurd?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een vraag waar ik enorm mee heb geworsteld. Want het is helemaal waar wat je zegt. We hebben eigenlijk echt top-notch diplomaten. Hè? Ik bedoel, daar ligt het niet aan. Weet je wel? We hebben echt hele goede diplomaten. Maar ik denk we hebben dat laatst proberen uit te zoeken. En onze conclusie was een beetje dat wat je toch hebt gezien de afgelopen 10, 15 jaar, is dat het ministerie van Financiën heel erg is gaan domineren in de internationale diplomatie. Hè? Ik bedoel, in een normale situatie is je ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar zit de minister die ervoor zorgt dat jouw land en de boodschap van jouw land dat goed landt, hè, in de wereld. Hè. Dus die zorgt ervoor dat jouw boodschap goed overkomt. En in Nederland hebben we dus, omdat we dus heel erg bezig zijn de hele tijd met geld en met boekhouding en met schuld en boete. En met dat vinden we belangrijk, dat soort zaken. En daardoor is het ministerie van Financiën heel erg dominant geworden. En is het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar eigenlijk de diplomaten zitten, is een beetje gesidelined. Hè. Die spelen een soort bijrol eigenlijk, weet je wel. En dat is heel problematisch. Want omdat het ministerie van Financiën natuurlijk als ministerie van Financiën een vrij harde boodschap heeft. En dat is dus de boodschap die naar buiten komt nu. En dat is eigenlijk al 10 jaar zo. We hebben natuurlijk heel veel ministers van Financiën gehad die precies hetzelfde zeiden. Alleen nogmaals, dit was het verkeerde moment. Waarop het weer die oude bekende boodschap van Nederland werd weer herhaald op het verkeerde moment. En er was dus niemand op dat moment, er was dus ook geen minister van Buitenlandse Zaken op dat moment, die Hoekstra even aan zijn jasje heeft getrekt. En die heeft gezegd van, joh, chill, weet je wel. En we moeten gewoon ook tactisch blijven handelen, weet je wel. We moeten ook zorgen dat we landen niet van ons vervreemden. En dat we wat we hier proberen op te bouwen in Europa, want we proberen wel degelijk iets op te bouwen, dat we dat weer ongedaan maken, zeg maar. Weet je, die discussie is niet goed gevoerd. Ja, dus en daar is het denk ik misgegaan. En
dat is verrassend, omdat onze nationale EU-coördinatie juist een heel uitgesponnen proces is van allemaal commissies waar gekeken wordt naar de Nederlandse stellingname. En die onderhandelingspositie wordt ook nog eens in de Tweede Kamer bekrachtigd. Is dat in de afgelopen weken dan niet zo gebeurd?
Nou, jawel, maar het accent ligt gewoon heel erg op het financiële aspect steeds. Terwijl je moet op een gegeven moment... Kijk, Nederland zit in een soort hele rare periode eigenlijk. Want je moet je voorstellen, voor Brexit was het eigenlijk zo dat Nederland zich vrij makkelijk kon verschuilen eigenlijk achter de Britten. Hè, de Britten, dat waren altijd een beetje de zeikerts en zo, die gewoon vervelende dingen zeiden. En wij stonden daar dan een beetje zo achter van, hè, we vinden het eigenlijk ook, maar we zeggen niet dat we dat vinden. En dan gingen de Britten, die gingen dingen regelen, daar waren we eigenlijk heel blij mee, weet je wel. Dus hetzelfde deden we eigenlijk een beetje met de Duitsers. De Duitsers, die moeten ook voorop. Het zijn allemaal grote landen, die moeten voorop lopen. Die kunnen niet zeggen van, hé, ik ga me even verstoppen, want je kunt je niet verstoppen als groot land. Dus dat ging eigenlijk heel goed. En toen kwam Brexit. En toen kreeg je al heel snel een discussie van, hoe gaan we dit oplossen? Want wij kunnen ons nu eigenlijk ook niet meer verstoppen. En Nederland doet natuurlijk vaak alsof het een klein land is. Maar economisch zijn we ook binnen de EU best wel een grootmacht. Weet je wel? Dus wij kunnen ons eigenlijk ook niet meer verstoppen. En nu nog minder, doordat de Britten eruit zijn. die discussie, die wordt nog steeds, denk ik, gevoerd. Of die moet nog steeds gevoerd worden over hoe Nederland zich wil gaan positioneren binnen dat nieuwe Europa. En wat je eigenlijk hebt gezien met de hele Hoekstra-affaire was dat we ons hebben gepositioneerd op een manier alsof Brexit nooit had plaatsgevonden. Hè? Dus we hebben Brexit eigenlijk nog niet omarmd. Dat is een vrij ernstige constatering. We mogen hopen met z'n allen dat snel wordt rechtgezet. Dat we op een gegeven moment wel gaan begrijpen van het heeft wel plaatsgevonden. En de dynamiek is nu anders. En andere landen kijken naar ons. Weet je, als ze kijken naar ons. En niet alleen maar om ons af te zeiken, juist niet. Er zijn heel veel landen die naar ons kijken omdat ze iets van ons verwachten. Leiderschap, ideeën. Constructieve oplossingen. Hè? Dat is wat je nu gewoon heel erg ziet. De Fransen kijken heel erg naar ons. Duitsland kijkt heel erg naar ons. En die willen ons heel graag serieus nemen als partner. Maar dan moeten we die rol ook wel willen spelen. En daar, dat is nu zeg maar het grote probleem waar we tegenaan lopen, denk ik. Dus het is ook in dat opzicht echt wel een soort existentieel moment, zeg maar, in de Nederlandse positie binnen Europa. Dus dat heel, heel interessant.
Want eigenlijk ligt er een unieke kans voor Nederland om een brugfunctie te vervullen tussen Duitsland en Frankrijk. Mits we dus die positie zelf omarmen, zeg jij.
Als je dat wil, als je dat wil. Maar daar moet je dus uitgesproken over zijn. Je kunt het ook niet willen, dat kan ook. Maar dan betaal je daar ook een prijs voor. Dan moet je daar ook helder over zijn.
Is het probleem niet dat we te divers zijn in dit opzicht? We hadden het net al over de affaire Hoekstra, waarbij je natuurlijk ook in oogschouw moet nemen dat er een leiderschapsverkiezing aan zit te komen. Ja. Dat is maar één partij, maar dat speelt bij meerdere partijen in de coalitie de komende tijd. We zijn sowieso een heel erg gefragmenteerd parlement. Een gefragmenteerd volkje misschien ook, met scheidslijnen die niet meer zo makkelijk te voorspellen zijn als een aantal decennia geleden. Wie zijn wij nog in ons Europa-beleid?
Dat is een hele goede vraag. En dat speelt absoluut een rol. Je ziet inderdaad dat we zijn een gefragmenteerd volk. Maar dan nog vind ik wel dat het de taak is van de overheid om het Nederlandse belang scherp in de gaten te houden. Wat dat dan ook mogen zijn. Want dat is voor iedereen misschien iets anders. Maar en ik denk niet dat het Nederlandse belang is dat we dagen achter elkaar negatief in het nieuws zijn in de rest van Europa. Ik kan me haast niet voorstellen dat het Nederlandse belang is. Dan kun je daarna nog een hele discussie voeren over solidariteit in Europa en hoe ver we daarin moeten gaan. Prima, weet je wel? Ik bedoel, dat is ook belangrijk dat gebeurt. Want dat is ook een moeilijke discussie. En het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat we geld over de balk gaan smijten. Dat is gewoon sowieso nooit de bedoeling. Maar tegelijkertijd, als je kunt voorkomen dat er dagenlang negatief over je wordt gesproken, dan is dat ook belangrijk. Dus dus ondanks die versplintering moet daar wel voor gewaakt worden. Dat mag geen argument zijn om te zeggen van, want je ziet vaak ook dat er toch de neiging is dat, je zag het ook bij Hoekstra nu, hè, dat hij heel erg de neiging had van ik kan niks van mijn parlement, weet je wel. Dat zie je heel vaak bij Nederlandse bewindslieden. Dan gaan ze naar Brussel en dan hebben ze allemaal moties aan hun broek gekregen vanuit de Tweede Kamer. Hè, van je mag dit niet en je mag dat niet en zus en zo. En dan staan ze daar in Brussel tijdens de raadsvergadering en zegt van misschien wil ik wel of misschien niet, dat is niet helemaal duidelijk, maar ik mag niet, weet je wel, van mijn eigen parlement. En dat is te makkelijk, weet je wel, dat begrijpt niemand ook in Brussel.
Ik ben uw leider, dus ik volg u.
Ja, ik denk dat zeker als we die rol willen gaan spelen in Europa, dan moeten we het hier echt over gaan hebben. Want stel je voor dat Merkel de hele tijd zou zeggen van ja, ik kan iets niet, want de Bundestag, weet je wel. Dat zou niemand pikken van haar. En dat zouden we van een heleboel leiders eigenlijk niet pikken. Tsipras, de toenmalige Griekse premier, heeft het ook geprobeerd. Die zei van ik heb referendum, mensen zijn tegen bezuinigingen. Ja, sorry, weet je wel. Maar ja, dat werkt ook niet. Die moest uiteindelijk ook gewoon toegeven dat de Griekse democratie groter is dan Griekenland alleen. De Griekse democratie is ook een Europese democratie en is onderdeel van een groter Europees geheel. Je kunt niet met je eigen nauwe gedefinieerde agenda naar Brussel gaan en zeggen van ja, dit zijn mijn rode lijnen en ik kan niks. Dat hebben de Britten ook geprobeerd. Nou, dat hebben we ook gezien hoe dat is afgelopen. Dus je moet ook de Tweede Kamer moet gaan begrijpen, en dat wordt een heel erg ingewikkeld verhaal, denk ik, dat het belangrijk is dat bewindslieden ook bewegingsruimte hebben als ze naar Brussel gaan. Ja. Zodat ze echt zaken kunnen doen.
Lijkt me ook best onhandig onderhandelen als eigenlijk heel Europa al weet wat onze take gaat zijn, dat ze ook kijken naar het parlement.
Precies.
Dat lijkt me ook ingewikkeld.
Precies, maar wij worden dan in Nederland, wij hebben natuurlijk een cultuur van extreme transparantie, wat natuurlijk geweldig is. Hè? Ik bedoel, don't get me wrong. Maar dan worden helemaal gek als van al die gesloten toppen in Europa en zo. Dat zijn dingen waar we ons enorm aan ergeren in Nederland. In andere landen hebben ze daar minder moeite mee. Dus dat is ook echt een Nederlands ding. Maar het probleem is inderdaad dat het juist soms ook kan helpen. Hè, het gebrek aan transparantie kan soms ook helpen om een doorbraak te forceren in een dossier of om tot een oplossing te komen. En dan ga je daarna met die oplossing naar je parlement en leg je daar verantwoording voor af. Daar ben ik, dat moet altijd, weet je, dat moet elke. Maar bij ons wordt die verantwoording eigenlijk al vanaf het begin zijn we die verantwoording aan het afleggen in alle openheid. Zodat iedereen weet van, oh ja, die Hollanders die willen dit. Dat is, qua onderhandelingspositie is dat heel ingewikkeld.
Ja, we gaan eigenlijk met onze handen op onze rug gebonden naar Brussel in dit soort momenten.
Ja. En als je dus die rol wil spelen in Europa, dan is dat moeilijk vol te houden, lijkt mij.
Nou heeft de coronacrisis in ieder geval in één heikel dossier wel een beetje geholpen. Want Nederland heeft zich gedraaid als positie als het gaat om de uitbreiding van de Europese Unie.
Ja.
Een paar weken geleden kwam er op een vrijdagavond laat een brief naar de Tweede Kamer dat wij toch zouden instemmen met de toetredingsgesprekken te openen met Albanië en Noord-Macedonië.
Ja.
Dat had in gewone tijden, lijkt mij, een behoorlijk debat opgeleverd.
Ja, nou ja, dat is absoluut waar. En ik denk dat Nederland op dat vlak gewoon zijn knopen heeft geteld. Want ja, bedoel, je kunt niet in elk dossier de hele tijd dwars gaan liggen en moeilijk doen. Dus ik denk dat ze op een gegeven moment op het departement hier zijn gaan nadenken van, nou, wat zou nou een dossier zijn waar we redelijk makkelijk een draai kunnen maken. En dat werd dus Noord-Macedonië, Albanië. En tegelijkertijd, hè, je moet ook niet vergeten, die zorg die er is over die uitbreiding, die begrijp ik ook wel. Hè? Want je moet niet vergeten hoe werkt het in Europa? Als landen lid willen worden, dan moeten ze allerlei eisen voldoen. En dat wordt dan de hele tijd getoetst, et cetera, et cetera. Maar als ze eenmaal binnen zijn, dan is er eigenlijk niks meer, dan is er geen stok meer achter de deur. En we hebben dus nu gezien met landen als Polen en Hongarije in de afgelopen jaren, dat landen dan behoorlijk kunnen ontsporen zonder dat je daar iets tegen kunt doen als Europa. Dus daardoor is zeg maar de honger naar uitbreiding is eigenlijk verdwenen. Hè? Ik bedoel, we hebben er niet zo'n zin meer in, zeg maar. En dat begrijp ik ook wel. Dus je moet, dat was de hele discussie met Noord-Macedonië en Albanië, van hoe zorg je ervoor dat juist dit soort landen, waar corruptie toch best wel een groot probleem is, dat die ook in de toekomst hun best blijven doen. En daar hebben ze dus nu een plan voor ontwikkeld. Hè? Dat is dat beroemde, ik noem het altijd het ganzenbordplan. Dus dat je begint met de rechtsstaat. Hè? Je zegt tegen een land van, je moet aan al deze rechtsstatelijke principes voldoen. En dan ga je alle andere dingen bespreken. En dan na een tijdje ga je weer terug naar het eerste veld. En dan vraag je weer van, hey, hoe gaat het eigenlijk met die rechtsstaat? En dat doe je zeg maar eindeloos, totdat je het hele parcours hebt afgelegd en die rechtsstaat helemaal gebeiteld zit. Nou ja, geen slecht plan op zich. Dus ik snap wel dat daar iets moest gebeuren voordat Nederland ja kon zeggen.
Zit er in die toetredingsonderhandeling ook niet een enorm geopolitiek aspect? Met een China dat knabbelt aan onze grenzen.
Absoluut.
En eigenlijk een invloed wint?
Nee, absoluut. En daarom, kijk, de macht van Europa is uiteindelijk de aantrekkingskracht die wij hebben, hè, op landen om ons heen. Dat is onze macht. Onze macht is niet dat wij grote legers hebben of dat wij, mensen met een hele sterke munt om de oren kunnen slaan. Want dat is de euro niet, weet je wel, helaas. Dat is onze macht niet. Onze macht is het feit dat wij op een manier leven in Europa die gewoon heel goed is.
Heel veel soft power.
Ja, ja. En je hoopt dat andere landen dat ook inzien en gaan waarderen. Nou ja, dat lukt soms beter dan andere keren. Maar dat is onze macht. Dus het is heel belangrijk. Ik heb het. Je zag toen Juncker aantrad, 5-6 jaar geleden. Toen heeft hij ook vrij ruksigloos heeft hij besloten dat het hele uitbreidingsproces stil zou worden gezet. Omdat daar toen heel veel, iedereen mopperde daarover en zo. En ik heb dat altijd een beetje een stomme beslissing gevonden. Ik had altijd zoiets van, ik snap wel dat je niet meer zo snel wilt uitbreiden als daarvoor, maar nu had hij die enorme wortel die hij had, had hij gewoon zo, hup, weet je wel, de prullenbak ingegooid. Laat hem gewoon lekker op tafel liggen en doe er dan verder niks mee, weet je wel, dat maakt niet uit, maar hij ligt er tenminste. Dat heb ik altijd onbegrijpelijk gevonden. Dus het is denk ik wel goed dat proces nu weer een beetje op gang komt. Zeker ook in wat jij zegt, in het licht van de de geopolitieke ontwikkelingen. Het feit dat China gewoon, ja, gewoon delen van Europa probeert op te kopen eigenlijk. Weet je wel, even heel simplistisch gezegd. En dat we ook niet echt meer op Amerika kunnen rekenen. Hè? Dat is natuurlijk ook een soort bittere teleurstelling geweest over hoe dat is gegaan de afgelopen jaren. En het feit dat Rusland natuurlijk ook gewoon aan onze stoelpoten zaagt. Dus we moeten daar slim mee omgaan. En dat betekent dat die wortel moet op tafel liggen. Het moet weer leuk en aantrekkelijk zijn om lid te worden van deze club.
Ja, want Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, die presenteerde zichzelf ook als een geopolitieke commissie.
Ja.
Hoe gaat dat?
Ja, nou ja, god. Ja, elke commissievoorzitter moet natuurlijk een beetje iets zeggen waarmee hij zich kan onderscheiden met van alle vorige commissievoorzitters. En op zich, kijk, ik begrijp haar punt. Natuurlijk is het een goed idee, weet je wel, om de EU geopolitieker te maken. Alleen het probleem is dat kijk, de commissie neemt niet de beslissingen in Europa. Weet je wel? De commissie is niet onze regering. De commissie is niet onze vuist waar we mee kunnen zwaaien naar andere landen en zo. Dat is de commissie allemaal niet. De commissie is een vrij technocratisch, bestuurlijk, administratief complex met een heleboel slimme mensen die geweldige ideeën hebben. Maar de leiders, de EU-leiders, de regeringsleiders, dat zijn degenen die uiteindelijk, en de lidstaten, dat zijn uiteindelijk degenen die beslissen over hoe dingen gaan. Dus ik vind het altijd gevaarlijk als, zeg maar, commissievoorzitters te veel ambitie uitspreken. Want je kunt het eigenlijk niet waarmaken. Je bent eigenlijk aan het zeggen van, ja, ik ga de wereld naar mijn hand zetten. En dan, ja, over 5 jaar blijkt dat helemaal niet gelukt is, weet je wel. Want dat kan zij namelijk niet. Dus nou ja, dat vind ik altijd een beetje lastig aan dit soort vergezichten vanuit de commissievoorzitters.
Nu is er onlangs een initiatief geweest van de Europese Commissie om een videoconferentie te organiseren met een groot aantal landen uit de wereld om financiële fondsen toe te zeggen voor de coronacrisis. Amerika en Rusland deden niet mee, maar Europa heeft daar het voortouw in genomen. Hoe zie je de rol van de Europese Unie op het wereldtoneel?
Ja, nou ja, dit soort initiatieven zijn natuurlijk heel goed, denk ik. Hè? Omdat, dat behoeft geen uitleg. Maar je ziet toch dat het hele multilaterale systeem in de wereld, dat aan alle kanten een beetje wankelt en zo. En de EU is eigenlijk een beetje, hè, wij zijn eigenlijk het laatste deel van de wereld waarin we, zeg maar, die internationale samenwerking nog een beetje overeind proberen te houden. En dat lijkt me heel verstandig. Dat is heel goed. Ja, die rol van de EU in, of van Europa in de coronacrisis. Dat, kijk, wat ik echt weer fascinerend vind, en ik noem dat altijd. Je ziet eigenlijk bij elke crisis in Europa, zie je dat. Ik noem dat het waterbedeffect. Dat wilde ik zeggen. Ik noem dat het waterbedeffect. Je ziet in elke crisis zie je dat de eerste reflex is altijd: ik ga zelf iets doen. Hè? Dat is de eerste reflex in elk land. En dat gaat altijd verkeerd. Weet je wel? Dat is echt ongelooflijk. En toen die coronacrisis begon, toen zag je. Hè, je zag bijvoorbeeld dat ze in België de cafés dicht deden en dat er dus opeens Belgen bij ons bier gingen drinken over de grens, weet je wel? Dat is het waterbedeffect. Je denkt van, ik ben soeverein en ik ga nu even hier een beslissing nemen, want er is een crisis en we moeten handelen. Hè? En dan handel je en dan potverdorie, voor je er erg in hebt, is er gewoon een soort bijeffect van je handelen, wat niemand had voorzien en waar iedereen enorm van baalt. Wij waren natuurlijk enorm boos op die Belgen dat dit gebeurde. Dit zie je dus bij elke crisis. Hè? Je zag bijvoorbeeld bij de eurocrisis zag je dat de rijke landen onmiddellijk begonnen met het garanderen van spaartegoeden. Hè? Op een ongelooflijk hoog niveau, zeg maar. En het gevolg was dat, zeg maar, de arme EU-landen konden dat allemaal niet bijbenen. Dus die zagen er opeens daardoor relatief heel zwak uit. Weet je wel? Je hebt landen die dus wel hun spaartegoeden kunnen garanderen en je hebt landen die het niet kunnen bijbenen. Dus wat je eigenlijk doet op zo'n moment is dat je de schijnwerpers keihard zet op zwakke landen. Zo van, kijk uit, want deze lui kunnen niet meekomen, weet je wel. En dat heeft natuurlijk gewoon de eurocrisis uiteindelijk veel ernstiger gemaakt dan nodig zou zijn geweest. En je ziet in elke crisis, je zag het bij de bij de vluchtelingencrisis zag je ook weer dat Merkel op een gegeven moment in al haar goedheid. En ja, het was prachtig wat ze deed eigenlijk. Want ze zei van, we schaffen das en u bent welkom en u kunt schuilen in Duitsland. En dat werd, dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje, deed dat de ronde. En het gevolg was dat heel veel Balkanlanden onder de voet werden gelopen door vluchtelingen. En zich helemaal rotschrokken, die worden wakker, weet je wel, 's ochtends. En er staan opeens honderden mensen voor de grens die over die grens, over jouw grens heen willen. Dus dat was op zich goed bedoeld dan van Merkel, maar ook weer niet gecoördineerd. Nou ja, lang verhaal kort. Dit zag je dus ook bij de coronacrisis. Zag je ook dat landen allemaal hun eigen ding gingen doen. En het duurde gewoon even voordat de commissie daar grip op kreeg. En dat is eigenlijk heel jammer. Ik snap dat nooit. Ik snap nooit waarom men in zo'n situatie nooit in staat is om gewoon even bij elkaar te gaan zitten van, als we de cafés dicht doen, laten we het dan overal doen. Weet je wel? Of ik bedoel dat je zo'n soort gesprek voert. Dat gebeurt niet. Iedereen gaat meteen met zijn eigen ding aan de slag. En dat begrijp ik ook weer wel. Want ja, ik bedoel, je bent als regering natuurlijk ook vooral verantwoordelijk voor je eigen land. Maar al die bijeffecten wil je toch niet, lijkt mij. Ik bedoel, dat lijkt mij logisch. Dus dat vond ik eigenlijk heel erg herkenbaar. Wat ik wel ook zie nu met de coronacrisis, is en dat is op zich heel hoopgevend, is dat wat je hebt bij de eurocrisis zag je natuurlijk dat het echt jaren duurde voordat er eindelijk een plan op tafel lag en voordat er eindelijk een soort gemeenschappelijk financiële aanpak was van het hele probleem, et cetera, et cetera. En je ziet nu dat de commissie daarin vrij snel de regie heeft weten te pakken. Hè? En dat men vrij snel door had van ja, maar wacht even. Als die coronacrisis zo doorgaat, al dat gedoe over begrotingstekorten, al die afspraken die we daarover hebben in Europa, dat gaat niet meer werken. Dus toen is al vrij snel gezamenlijk afgesproken van, we gaan bepaalde begrotingsregels loslaten, bepaalde over schuldniveaus, dat laten we even los. We vergeten even de geldende de budgetafspraken. En we gaan die crisis gewoon aanpakken. Dus dat is heel snel gegaan. Al die reddingspakketten die er zijn geweest, al die miljarden waarmee men is gekomen, dat is eigenlijk heel snel gegaan. En dat is bijzonder. Dat is echt nieuw. Dus ja.
Dus is dat ook niet een beetje dubbel? Want eigenlijk in tijden van crisis kijken we dus eerst naar onze eigen natiestaat.
Ja.
Dat is eigenlijk de eerste reflex.
Ja.
En tegelijkertijd is de Europese Unie eigenlijk gebouwd op verschillende crisissen. Dus het is eigenlijk een aanleiding vaak om de Unie te hervormen of uit te breiden of om andere zaken te veranderen.
Ja.
Kan die coronacrisis ook zo'n moment zijn?
Jawel, maar kijk, je kunt je ook op een gegeven moment afvragen van waar moeten we overal steeds een crisis voor hebben? Hè, dat is natuurlijk gewoon natuurlijk, je hebt het absoluut waar. Ik bedoel, de EU. De EU maakt altijd stappen in tijden van crisis. Hè? Want we hebben altijd heel erg de neiging om met z'n allen lukraak naar die afgrond te rennen. En als iedereen dan bij de afgrond staat, dan kijken we elkaar aan van, oh jee, dit moeten we niet doen. Weet je wel? En dan ontstaat er een plan, zeg maar. Dus dat is op zich positief, dat we steeds niet die afgrond in. Maar ik vraag me ook wel eens af van hoeveel crisissen kan je aan, zeg maar. Hè? Want de laatste crisis heeft bijvoorbeeld wel geleid tot massa jeugdwerkeloosheid in Spanje en zo en in Italië. En ik bedoel, dat zijn toch verloren generaties. Hoeveel verloren generaties kun je veroorloven? Daar maak ik me soms wel eens zorgen over. Dus natuurlijk kan ook deze crisis weer iets positiefs opleveren, maar het kan ook weer heel veel schade aanrichten. Het gaat heel veel schade aanrichten. En het is te hopen dat we die schade enigszins weten te beperken, maar het gaat hoe dan ook heel veel schade aanrichten. Dus ja, ik ben daar niet zo positief over. Over zeg maar de hervormende kracht van crisissen.
Je bent correspondent geweest in Polen, Stefan. En ook, ja. Je hebt ook in de Europese Unie verslagen vanuit Brussel. Nu ben je alweer een tijdje aan het Binnenhof actief. Wat hebben die ervaringen in het buitenland jou geleerd? Waardoor ben je een betere buitenlandcorrespondent geworden met al die buitenlandervaring?
Nou ja, wat je leert door gewoon veel in het buitenland te werken, is dat je gewoon beseft hoezeer we onderdeel zijn van het buitenland, weet je wel? En dat is waar ik ook een beetje mee begon, dat we dat soms vergeten, weet je wel? Ik denk toch dat, om het voorbeeld van Polen te geven, hè? Ik bedoel, Polen, nou, we weten allemaal wat er met de rechtsstaat is aan de hand is nu, hè? Maar toen ik er zat, had Polen eigenlijk al een hele destructieve politieke cultuur. Het was verschrikkelijk. Er werd maar wat geschreeuwd in dat parlement van ze. En het was echt. En iedereen haatte elkaar. En er was een soort permanente stammenoorlog. En dan kijk je naar Nederland, weet je wel. En wij, dat was een beetje de tijd dat wij, zeg maar, na Fortuin eigenlijk, weet je wel. Dus wij waren ook in een soort. En toen had ik had wel de hele tijd zoiets van, goh ja, dat polderen, weet je, dat is niet zo slecht. Weet je, heel veel mensen hadden daar kritiek op, hè, van paars, verschrikkelijk, de hele tijd maar praten, maar wat we nodig hebben zijn daden. En ik had wel zoiets van, nou, ik weet het nog niet zo hoor, want hier in Polen zijn ze de hele tijd ruzie aan het maken en komen ze niet echt verder, weet je. Dus wat die buitenlandervaring gewoon doet met je, is dat je gewoon steeds toch met een soort andere blik naar je eigen land kijkt. En ook daardoor misschien beter, niet beter, maar je ziet gewoon misschien iets scherper wat er wel goed aan je land is en wat er minder goed is aan je land of zo. Weet je wel? Ik bedoel, ik ben heel veel dingen van Nederland enorm gaan waarderen. Hè? Ook toen ik in het buitenland zat. Omdat je dan opeens beseft van wat is dat eigenlijk. Ontzettend fijn dat we een politieke cultuur hebben die uiteindelijk, ondanks alle versplintering, is die politieke cultuur probeert nog steeds constructief te zijn. Hè? Ik bedoel, dat zie je nog steeds wel eens in de Kamer, dat een oppositiepartij opeens zegt van ja, maar dit vind ik eigenlijk een heel goed voorstel van de regering, ik ga hierin mee. Nou, dat is in andere landen is dat bijna ondenkbaar, weet je wel. En dus dat, ik bedoel, dat stemt me altijd wel hoopvol. En tegelijkertijd, wat je natuurlijk ook gewoon ziet, is dat we ook wel bot zijn en direct, weet je wel. En dat we daar gewoon best wel veel last van hebben. En dat, daar zouden we echt nog wel, denk ik wel eens, wat ons van het buitenland mogen aantrekken juist. Weet je wel, dat het feit dat je de hele tijd maar de waarheid loopt te verkondigen. Of het feit dat je gelijk hebt, betekent niet dat je gelijk krijgt, weet je wel. Of het feit dat je de hele tijd maar loopt te zeggen van heel direct bent van ja, maar dit is zo en dit is zus. En dat is allemaal misschien waar, weet je wel. Maar je schiet er niet zo vreselijk veel mee op. En soms moet je gewoon ook weten wanneer je je mond moet houden. Weet je wel, dat is ook gewoon een soort kunst op zich. En daar zijn we gewoon heel slecht in. Weet je wel, dat is gewoon echt wel een probleem af en toe. Dus,
Dat is een mooie stelling voor goede internationale politiek van Nederland, ministers en Kamerleden allemaal verplicht een stukje buitenlandervaring zouden moeten hebben.
Ja, zeker. Nee, dat lijkt me heel goed. Ik bedoel, dat gebeurt ook wel natuurlijk. Hè. Er gaan natuurlijk wel eens Tweede Kamerdelegaties naar Brussel en naar andere landen en zo. Maar de toon is dan vaak toch wel een beetje moralistisch en het opgeheven vingertje. Van wij komen u wel even vertellen.
De dominee.
Hè, van wij hebben dit goed geregeld in Nederland en luistert u vooral naar ons, et cetera. En dan denk ik wel eens van ja, doe dat niet, weet je wel. Stel je gewoon ook zelf af en toe een beetje bescheiden en nederig op, zeg maar. En luister ook gewoon eens een keer naar wat andere mensen te vertellen hebben. En dat is misschien niet perfect of niet ideaal, maar het is misschien wel goed om andere mensen ook het gevoel te geven dat je naar ze luistert. Nou ja, dat.
Je bent correspondent geweest in Warschau. Er wordt vaak gesproken over verschillende scheidslijnen in Europa.
Ja.
Oost en West, Noord en Zuid. Hoe kijk jij daarnaar? Herken je die lijnen?
Nou ja, wel een beetje. Ik bedoel, kijk, hè, je ziet gewoon, dat was voor mij ook heel interessant om te zien in Polen, dat zij hebben gewoon een totaal andere historische ervaring dan wij. Het is een land wat gewoon eeuwenlang onderdrukt is geweest. Vreselijke oorlogen zijn uitgevochten. Toen ik naar Polen ging, ik was een redelijk onbeschreven blad. En ik was echt verbaasd over hoe hard de oorlog er daar had ingehakt. Ik wist het eigenlijk niet, weet je wel. En ik merk nog steeds vaak dat Nederlanders dat niet weten. Hè? Als je over Sobibor begint. Heel veel mensen weten niet wat dat is, Sobibor. Dus er is een totaal andere historische ervaring daar. En dat zorgt er toch voor dat, dat men gewoon toch ook anders naar de wereld kijkt. Hè? De Poolse houding, de Poolse basishouding naar de wereld is er toch een van wantrouwen. Zo van, nu gaat het goed, maar straks gaat er iets gebeuren waardoor alles weer fout kan gaan. Dat is eigenlijk hun basishouding. En dat is heel erg verklaarbaar vanuit hun historische ervaring. En als je dat weet, hè, als diplomaat bijvoorbeeld, dan heb je weer een paar streepjes voor. Hè? Want Ik wist bijvoorbeeld ook als journalist dat Polen het altijd heerlijk vinden als je laat merken dat je veel van hun geschiedenis af weet. Mm. Dan voelen ze zich gewaardeerd. En dat was altijd een prima binnenkomer. Als je gewoon even 5 minuten zo'n gesprek voerde, dan kon je daarna alle vragen stellen die je wilde. Dus hè, dat zijn gewoon dat soort dingen. Dus ja, Oost-West, dat is zeker wel een verschil. En Noord-Zuid ook wel, denk ik. Weet je, ik denk toch dat die scheidslijnen, die zijn er gewoon wel, denk ik. Maar het zit altijd weer ingewikkelder in elkaar dan je denkt. Hè? Want bijvoorbeeld een land als Spanje, voor de eurocrisis, voldeed Spanje op papier het aan alle criteria die werden gesteld. Hè? Dus 3% begrotingstekort en 60% schuld maximaal. Nou, en toch is dat land enorm hard gevallen tijdens de eurocrisis, hè, om uiteenlopende redenen. Dus je ziet nu ook weer in die hele coronacrisis. Kijk, Italië is natuurlijk gewoon een land wat al jaren enorme problemen heeft met het doorvoeren van hervormingen, et cetera. Dus daar kun je best wel kritisch naar kijken en zo. Maar een land als Spanje heeft eigenlijk altijd alles goed gedaan. En als je dat land nu laat vallen, weet je wel. Of een land als Portugal, die hebben ook alles gewoon. Die hebben echt hun stinkende best gedaan om gewoon de boel bij te kunnen houden. En het feit dat ze nu door die coronacrisis weer totaal achterop dreigt te raken, dat is gewoon best wel hard, weet je wel. Als je dat niet... Dus die scheidslijner, die zie ik wel, ja.
Vorig jaar hebben Chris Alberts en ik als twee collega's een boek geschreven over het Europese parlement. En we hebben Nederlandse Europarlementariërs geïnterviewd. En een van de vragen die we stelden aan de Nederlandse Europarlementariërs was: wat maakt je nou tot een succesvol Europarlementariër? Wat moet je hier eigenlijk doen om een beetje succesvol te zijn? En iets wat door eigenlijk een heel aantal mensen werd genoemd is: wij beseffen ons als Nederlanders vaak niet hoe belangrijk het in andere landen is, de persoonlijke relatie.
Ja.
Dat je daarin investeert.
Absoluut.
Dat je niet binnenkomt lopen en zegt: hoi, ik heb 3 dingen. Maar dat je eerst eens eventjes een relatie neerlegt en zegt van: hoe gaat het eigenlijk met jou? En misschien dat je ook eens een keer een hapje gaat eten samen. Nou, daar moeten wij als Nederlanders al heel hard om lachen. Van: nou, dat hoeft toch allemaal niet, borrelen en zo. Maar die recepties, die hebben een doel, zeiden ze. Namelijk om elkaars familiegeschiedenis in de loop van de tijd, na een tijdje, te leren kennen. Ja. En dan te kunnen vragen: hoe is het eigenlijk met jou en met je familie? En dan, ik heb 3 dingen. En dan maak je eigenlijk veel betere compromissen.
Ja. Nee, Nederlanders zijn ongelooflijk to the point. En dat is natuurlijk hartstikke goed, weet je wel. Het is lekker efficiënt en je bent snel weer thuis, zou ik maar zeggen. Maar het stond ook in een Klingendaal-rapport vorig jaar over diplomatie. En daarin werd ook gezegd dat je hebt natuurlijk altijd die raadsvergaderingen van ministers. En wat er dan heel vaak gebeurt, is dat ministers uit andere landen, die komen dan vaak wat eerder al. En die gaan dan met elkaar uit eten of weet je wel, ze zitten in de kroeg, et cetera, et cetera. En dan op een gegeven moment is die raadsvergadering. En dan zie je dat er gewoon, je ziet gewoon wie de informele contacten met elkaar hebben en wie niet. En dan daarna die raadsvergadering blijven ze ook gewoon nog even hangen. Of ze moeten blijven overnachten, omdat ze nu eenmaal het vliegtuig uit Malta of naar Malta gaat nog niet, zou ik maar zeggen. En de kritiek van Klingendaal was eigenlijk dat Nederlandse ministers heel erg de neiging hadden om binnen te komen op het moment dat de vergadering begon en weer weg te gaan als die afgelopen was. Ja, verkeerde instelling, weet je. Je moet gewoon een beetje blijven hangen, laten zien dat je empathisch bent, weet je wel. Dat is natuurlijk ook een woord wat wij verschrikkelijk vinden in Nederland, want wij, dat rapport heette ook weinig empathisch, wel efficiënt. En in de Tweede Kamer zeiden ze meteen van: ja, maar dat is toch prima, hè? Dat we niet empathisch zijn, maar wel efficiënt. Dat is juist heel goed. Iedereen vond het prachtig. Terwijl de hele boodschap van Klingendaal is van: als je te weinig empathisch bent, dan keert zich dat uiteindelijk tegen je. En ik denk dat daar wel een kern van waarheid is. En ik denk dat zeg maar de episode met Hoekstra was daar eigenlijk het ultieme bewijs van. Weet je wel, van dat het zo werkt.
Diplomatie is toch een vak. En dat is vaak ook een vak tussen mensen.
Ja, absoluut. Absoluut.
En wij zitten toch vaak met een broodje kaas in de Vira terug naar huis. Ja, als dat echt gebeurt.
Ja, tuurlijk. Terwijl ze in andere landen. Ik bedoel, kijk, dat als je ook met Franse diplomaten spreekt. Die zijn altijd verbijsterd over hoe er in Nederland over KLM Air France wordt gesproken. Hè? En de ondertoon is dan eigenlijk: KLM is efficiënt en hardwerkend. En die lui van Air France, dat zijn alleen maar luie donders, weet je wel. En waar baseren ze dat dan op het feit dat op Charles de Gaulle het personeel van Air France een lange lunchpauze heeft. Echt waar. Er zijn echt journalisten die zijn daar gewoon gaan kijken en begonnen daarover te schrijven. Ja, ze hebben een hele lange lunchpauze. Ja, maar dat heeft iedereen in Frankrijk, weet je wel. En de Fransen werken, die houden niet op. En dan zeggen die Franse diplomaten tegen mij ook van: als je in Nederland om 5 uur een mailtje stuurt naar iemand, dan zeggen ze van ja, sorry, ik ben al naar huis, ik ben er morgen weer, weet je wel. Of ze zeggen van sorry, maar je hebt me net getroffen op mijn vrije dag deze week. Want heel veel Nederlanders werken natuurlijk part-time, hè, wat iets ook heel Nederlands is. En wat in Frankrijk helemaal niet bestaat. Dus de Fransen hebben alles iets van ja, jullie doen altijd alsof alleen jullie hard werken en zo. Maar wij werken ook hard. Alleen we doen het op een andere manier. Nou ja, goed, ik bedoel, het is natuurlijk allemaal een beetje gekkigheid, maar het zijn wel belangrijke dingen om in de gaten te houden, die verschillen. Dat die verschillen er zijn en dat ze niet altijd per se slecht zijn.
Hoi. Dank Stefan voor dit mooie gesprek. Als ik het zo mogen samenvatten, is het eigenlijk een oproep voor een herwaardering van de diplomatie en meer empathisch vermogen vanuit Nederland.
Ja.
Dus het lijkt me een hele mooie afsluiter voor deze aflevering. Hartstikke bedankt.
Jullie ook bedankt.